Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. New Business Radio.
Special.
Welkom bij deze special op New Business Radio. De zorgen van woningeigenaren verschuiven. Betaalbaarheid, energielasten en klimaatrisico's domineren het gesprek over de woningmarkt. Hoe speelt de Nationale Hypotheekgarantie hierop in? In deze nieuwjaarsspecial duiken we in de positie van NHG tussen de overheid en de markt. En hoe kan NHG helpen de risico's te beperken en drempels weg te nemen, zodat wonen bereikbaar en betaalbaar blijft? Welkom bij deze nieuwjaarsspecial van NHG met in de studio Roald van der Linde en Carla Muters van de Raad van Bestuur van NHG. New Business Radio.
Special met Ron Lemmens.
Roald en Carla, van harte welkom hier in de studio. We gaan met jullie terugblikken eigenlijk over het afgelopen jaar. En natuurlijk ook kijken naar de trends die er dit jaar zijn. Rondom de Nationale Hypotheekgarantie, ja, dan kom je natuurlijk bij de woningmarkt. Als er één topic is wat elke week, elke dag wel ergens in de media iets over geschreven wordt, is het dat.
Zeker. En dat heeft te maken met de huizenprijzen, de schaarste. Mensen willen wonen. Wonen is belangrijk in het leven en om goed te kunnen leven. Ja, en er is gewoon schaarste. Dus, en daarmee worden de huizenprijzen ook heel hoog. Dus de betaalbaarheid en het vinden van een woning of het kunnen hebben van een woning, dat is één ding. Ja,
we gaan straks allerlei doelgroepen ook bespreken. Want je hebt natuurlijk starters die moeilijk aan een woning kunnen komen. Je hebt mensen die door willen groeien eigenlijk. Hè, van een appartement bijvoorbeeld naar een gewoon ingeschreven woning willen verhuizen. Maar eerst eventjes over de basis van de NHG. Want jullie hebben een hele belangrijke rol. Die rol is eigenlijk alleen maar belangrijker geworden de afgelopen jaren. Hoe ziet de markt er nu uit voor jullie?
Ja, wij zorgen dat mensen een woning kunnen kopen en kunnen blijven betalen. Daar dragen wij hem bij.
En hoe lang bestaat NHG eigenlijk al?
Ruim 30 jaar. En het is begonnen vanuit garanties en gemeentegaranties. En dat is genationaliseerd. En inmiddels hebben wij veel meer een rol ook in de vernieuwing, in de markt. En dat gaat dan zowel om toegang. Kun je een huis kopen? Tot ook verduurzaming, maar ook kun je je huis blijven betalen. Dus kun je je woning behouden.
Ja, want het staat voor Nationale Hypotheekgarantie. Dat is overigens niet voor elke hypotheek van toepassing, maar wel tot aan een bepaald bedrag. Hoe zit dat precies?
Ja, komend jaar 450.000 euro. Even los van energiebesparende maatregelen. Ik kan nog steeds goed in guldens rekenen. Als je mij ooit had verteld dat een huis met NHG-garantie tot 1 miljoen gulden zou gaan. Maar goed, 450.000 euro. En dat is nog niet eens de gemiddelde huisprijs in Nederland. Hè? Die ligt hoger op dit moment.
Die ligt veel hoger. Ja. In hoeverre is dit dan heel snel mee opgehoogd met de trend in de woningmarkt?
We hebben een soort lopend gemiddelde. We kijken 27 maanden terug om allerlei technische redenen. En daar baseren we dat op. Je wil niet de hele tijd meebewegen met de hele huismarkt. Dus je neemt een wat langlopend gemiddeld. Elk jaar stellen we dat technisch bij.
En dan toch is het voor starters nog steeds moeilijk om een woning te krijgen, ondanks dat er een nationale hypotheekgarantie is. Wie is nu aan zet eigenlijk om te zorgen dat die doelgroep wel aan bod komt?
Nou ja, het is heel schrijnend voor starters, want met dure huizen moet je ook een hoop geld meebrengen. En die huizenprijzen waar we het net over hadden, dat die waarde gemiddeld al boven de 4,5 ton ligt. Ja, dat betekent dat je een behoorlijk inkomen moet hebben. Of vermogen moet meebrengen. Ja, en voor starters is dat ontzettend moeilijk. Ja. Nou, wie is aan zet? Dan begint het echt bij bouwen. Dus wij gaan wat meer over de woningfinancieringskant. Hè, dat je een huis kan kopen. Maar het begint echt bij bouwen. Dat er meer woningen komen. En daar wordt natuurlijk ook hard aan gewerkt. Maar dat is het grootste probleem voor starters. De schaarste.
Sowieso best wel enge woningmarkt. Want op het moment dat je straks voldoende woningen hebt, wat overigens nog heel lang gaat duren, heb je dus kans dat die prijzen gaan inzakken.
Ja, maar dan moet je even naar de cijfers kijken. Stel dat je heel hard gaat bouwen. Dan bouw je bijvoorbeeld 80.000 huizen per jaar. Dat is 1% van wat we nu hebben. Wij zijn echt nog niet uitgebouwd hoor. En je ziet, Nederland is op dit moment een immigratieland netto. Dus die druk op je huizenmarkt die blijft gigantisch de komende jaren. Dus ik denk niet dat je kan verwachten dat plotseling de huisprijs in elkaar zakt omdat we zo hard gebouwd hebben. Nee. Het zou wel prettig zijn.
Voorlopig is overigens dus niet aan de orde. Maar waar we straks wel over gaan hebben is onder andere ook verduurzaming. We gaan veel meer zaken bespreken. Hoe werkt dat nu heel simpel in de praktijk? Op het moment dat je dus je gaat naar een hypotheekadviseur. Je gaat aan de gang met je eerste koopwoning. Laten we daar als praktijkvoorbeeld nu eens erbij pakken. Hoe werkt dat dan?
Nou, het werkt zo dat je dan naar een adviseur vaak gaat en daar kijkt. Hè. Je weet al of je de woning kan betalen of je wilt dat weten. Hè. Dat kan ook, dat je dat daarvoor doet. Maar stel hè, dat je dus voor het bedrag dat je kunt betalen een woning gekocht hebt. Dan moet je natuurlijk die hypotheek afsluiten. En dan kijk je naar de financiering. En die kan met een NHG-garantie tot die kostengrens waar we het net over hadden.
Ja, het kan je net verder helpen eigenlijk.
Nou ja, het beschermt je ook. En het helpt je als je de mensen die een huis kopen, die denken vooral aan het leuke ervan. Hè? Van je kan gaan wonen. Maar er kunnen natuurlijk ook in je leven andere dingen gebeuren. Zoals je werk verliezen of arbeidsongeschikt raken. Maar ook misschien relatiebeëindiging. Dat is een grote oorzaak bij ons dat mensen in de problemen komen. Ja, en die bescherming is er. En daarnaast is het met het afsluiten van een NHG-hypotheek. Je krijgt rentekorting. Dus dat is ook aantrekkelijk.
Zijn er ook nadelen aan een NHG-hypotheek?
Nee. Nee, die kan ik niet voor je bedenken. Nee, je hebt betere bescherming. Je betaalt over het algemeen beduidend minder voor je hypotheek. Nee, dit is echt een loterij zonder nieten.
Ja, dan is het zo dat op het moment dat je die NHG-hypotheek gaat nemen, daar moet eenmalig eigenlijk iets voor bijgedragen worden, hè, toch? Hoe zit dat precies?
Nou, dat was vorig jaar nog 0,6% van de aankoopsom. En dat hebben we nu naar beneden gebracht. Nou, zijn we eigenlijk best wel trots op, toch?
Ja, zeker.
0,4%. Ja, dat betekent toch als je een huis koopt, dat je gewoon toch weer in de buurt van 1500, 2000 euro extra te besteden hebt aan je huis.
En als organisatie zijn jullie geleerd aan de overheid of zijn jullie zelfstandig?
We zijn een private stichting met rijksachtervangende statuten. Dus we stemmen wel veel af met de ministeries. En dat is hoe het in elkaar zit. We staan op de rijksbegroting. En dat zou betekenen dat als wij met onze garantie en ons fondsvermogen het niet meer zouden kunnen opvangen om mensen te helpen, dat dan het Rijk daarbij springt.
New Business Radio.
Special.
Welkom bij deze special op New Business Radio. We hebben het over de Nationale Hypotheekgarantie. En we blikken terug, maar we kijken ook vooral vooruit. Want voor heel veel woningzoekenden en wellicht toekomstige kopers op de markt is het enorm belangrijk om te weten hoe dat dan precies zit. En welke voordelen je er ook aan kan hebben als je dus uiteindelijk naar een hypotheek gaat kijken. In de studio Roald en Carla. Roald, even de vraag aan jou als we terugkijken waar we het in het eerste blok ook over hadden. De betaalbaarheid van woningen, het staat enorm onder druk. Maar je hebt ook aangegeven, er is een grens waarop jullie zeg maar de hypotheekgarantie kunnen verstrekken. 450.000 euro en 2025. Nu ken ik natuurlijk het verhaal van de steden als bijvoorbeeld in Amsterdam, daar woon ik zelf. 450.000 euro, daar koop je eigenlijk bijna niks meer voor.
Ja, nee, en dat is dat vinden we jammer. Tegelijkertijd, die markt in Amsterdam is zo overspannen dat je ook denk ik niet heel veel vrees hoeft te hebben dat je daar je woning niet kwijtraakt. En de prijzen zullen daar altijd wel redelijk goed blijven. Dus ik weet niet of daar onze belangrijkste zorg zit op dit moment. Je zou natuurlijk ook naar een heel ander systeem kunnen. Dat je niet naar de prijs van de huizen gaat kijken. Maar dat je het veel ingewikkelder gaat maken. En dat je per regio gaat verschillen en zo. Maar dan snapt niemand meer hoe die geld in elkaar zit.
In principe, en dat snap ik helemaal goed. Dat niet iets is waar jullie wat aan kunnen doen. Maar dat betekent eigenlijk dat het voor heel veel Nederlanders niet meer mogelijk is om te gaan wonen waar je zou willen wonen.
Ja, nee, dat is waar. En natuurlijk heel veel mensen willen binnen in Amsterdam wonen. En dan het liefst ook nog binnen de ring. Maar goed, ik zeg als Rotterdammer dan Nederlander. Nederland is een stuk groter dan dat. En Rotterdam is ook leuk hoor.
Maar ja, maar de huizenprijzen zijn wel sterk gestegen. En als je dan kijkt, jij zegt voor 4,5 ton kun je niks meer kopen. Maar als je al bedenkt dat je ongeveer voor de gemiddelde woningwaarde van 5 ton inmiddels, dat je dan een inkomen van een ton moet meebrengen, dan zie je dat daar eigenlijk een ander probleem zit. Dus mensen lopen niet vast op de grens van nationale hypotheekgarantie. Nee. Ze lopen op inkomen vast om een woning te kunnen betalen.
Ja, en volgens mij zijn er heel veel mensen, en ik herken dat bij mezelf ook wel eens, dat je denkt, waar doet men het van?
Ja, inderdaad. We hebben een onderzoek gedaan, hè, die betaalbaarheid ook onder woningeigenaren. Dus mensen die wel een woning hebben. En iedereen denkt, oh ja, als je een woning hebt, hè, dan zit het wel goed met je vermogen. Maar mensen die een woning hebben, dus gekocht hebben, die maken zich grote financiële zorgen. En die zorgen zijn veel groter dan wij allemaal dachten. Dus uit ons onderzoek blijkt, hè, dat bijna de helft de komende 12 maanden moeite verwacht. Enigszins moeite verwacht ook met het betalen van die woonlasten. En een kwart is al meer gaan werken. En meer dan de helft van de mensen is al aan het besparen op uitgaven. Zoals boodschappen, vakanties.
Ja. Ja. Want daar is de inflatie hard te merken. Ja. Energiecrisis hebben we natuurlijk nog steeds eigenlijk. Hè, daar wordt op dit moment niet heel veel aandacht meer aan besteed. Maar ondertussen sluimert het gewoon verder.
Ja, inderdaad. En die hoge energielasten, daar wordt ook op bespaard. Hè? Dat zie je dan ook. En dat betekent letterlijk dat mensen qua wooncomfort in de kou zitten in deze dagen. Maar ook qua lasten, hoge lasten hebben. En ook qua woningwaarde is dat wel een rol gaan spelen, dat energielabel.
Ja, dus wat kwam er nog meer uit het onderzoek? Want het is eigenlijk een hele schrijnende boodschap als je dit zo hoort.
Ja, zeker. En wat belangrijk is, is dat we ook door deze onderzoeken mensen ook bewust kunnen maken, maar ook partijen bewust kunnen maken van er is meer aan de hand. Zorg dat je dat je mensen helpt. En ook een oproep om je te melden. Als je problemen hebt, kun je beter vroeger melden. Dan is er veel meer mogelijk qua hulp. Denk bijvoorbeeld aan hulp om je inkomsten te verhogen, jobcoaching of om je inkomsten en uitgaven beter te beheersen, budgetcoaching. Dus dit is een oproep om ook die hulp in te zetten en daarmee dus proberen die problemen te voorkomen.
Ja, want wat jullie als organisatie, mensen die sluiten een hypotheek af met nationale hypotheekgarantie, dan heb je scenario's. Een scenario dat je noemde net al even Carla, dat stel mensen gaan naar elkaar, je hebt een echtscheiding. Mensen komen zonder baan te zitten. Noem maar allerlei situaties op. Hoe gaat het dan in zijn werk?
Dat hangt natuurlijk heel erg van de situatie af. Kijk, traditioneel was die hypotheekgarantie, die kwam pas in beeld op het moment dat je je huis al verkocht had. En dan bleef er een restschuld over. En dan kwamen wij wel eens even kijken of we dat wel of niet zouden gaan betalen voor je. En meestal deden we dat dan. Als je ziet wat we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt, is dat we een heel palet hebben aan maatregelen om mensen op maat te helpen. Je wil heel graag dat mensen hun huis niet eens hoeven te verkopen. En dat betekent dat je soms wat maatwerk moet bieden met een herfinanciering. Je wil na scheiding realiseren dat mensen in hun huis kunnen blijven wonen. Of tenminste één van de twee. Daar hebben we heel veel maatwerkoplossingen voor. Dat gaat ook vaak in samenspraak met de geldverstrekker. Kortom, wij proberen steeds meer gewoon voor in het proces in te stappen. Maar dat vergt natuurlijk wel, zoals Carla net zei, dat je gewoon op tijd aan de bel trekt als het niet goed gaat. Gewoon je moet beginnen bij je eigen geldverstrekker. Ja. Dus je bank of de partij die jou je hypotheeklening heeft aangeboden. En dat is natuurlijk niet wat mensen van nature doen.
Nee, maar is daar ook dus de laatste jaren meer een rol voor jullie weggelegd om mensen ook daarin voor te lichten? Of is dat toch echt iets wat de hypotheekverstrekker moet doen? De
hypotheekverstrekker is over het algemeen het eerste aanspreekpunt. Maar zo gauw er iets op maat geregeld moet worden, zijn we aan boord.
En wij proberen die maatwerkoplossingen continu te verbeteren. Dus bij ons is het ook mogelijk. We hebben dus allerlei maatregelen. En het is ook mogelijk om verzoeken tot uitzonderingen. En daarvan maken we het volgende jaar weer ons standaard beleid. Dus we proberen continu de hulpmiddelen voor mensen te verbeteren. Ja. Waarbij de basis is, het moet wel verantwoord zijn. Dat je kunt blijven wonen en dat je het kunt betalen. Maar dat is soms met herfinanciering mogelijk. Als je uit elkaar gaat, helpen om je ex-partner uit te kopen in dat inmiddels zo duur geworden huis. Nou ja, dat soort maatregelen, daar moet je ook aan denken.
Dan de inflatie waar we mee te maken hebben. Dat gaat niet om enkele percentages, maar zou je het op jaarbasis berekenen, gaat het echt heel hard. Kan je daar een soort voorkast op maken op het moment dat je een hypotheek afsluit voor meerdere jaren, voor vaak 10 jaar, 20 jaar? Lijkt me dat best ook voor jullie weer een nieuwe uitdaging.
Ik weet niet of dat voor ons nou echt heel ingewikkeld is. Nog sterker, een schuld. Dan zit je goed als er heel veel inflatie is. Dan wordt je schuld natuurlijk nominaal kleiner. Dan maak ik het misschien wel gelijk wel heel ingewikkeld.
Mm-hmm. Maar probeer het maar uit te leggen.
Maar, met heel veel inflatie zie je dat de prijs van je huis ook snel omhoog gaat. Hè? Dus je komt minder snel onder water te staan. Dus ik weet niet of inflatie nou echt een groot probleem is.
Maar wel voor de hypotheeklast.
Nou, dat hangt er vanaf. Als jouw hypotheek voor 20 jaar vaststaat, je tarief, dan ben je misschien wel goed uit.
En voor je totale lasten maakt het uit. Dus de financiële zorg, hè, die we net noemden bij woningeigenaren, die hebben te maken met alles is duurder geworden. En die inflatie en die boodschappen en uitjes en eigenlijk allerlei dingen zijn duurder geworden. Dat is het meer.
Maar daardoor, maar dat is eigenlijk wat ik bedoel. Ja. Daardoor komt er dus onder druk te staan, ja, de totale uitgaven. En hoe kan je daar dus in zo'n moment dat je een hypotheek afsluit, daar een soort voorkast op maken? Want dat heb je niet in de hand.
Ja, je hebt het dus echt over je
over de totale uitgaven, precies.
Ja, nee.
Waardoor je straks niet meer kan voldoen aan de hypotheek.
Nou ja, en ik denk dat is wat wij in die woonlastenmonitor zo helder zien. Kijk, daar maken mensen zich zorgen over. En wij zagen 2 jaar geleden met die plotseling gestegen energieprijzen ook dat.
Die hadden we niet zien aankomen, bij wijze van spreken, toch?
En mensen zaten echt zwinters. Ook oude mensen, die zaten echt thuis met een dekentje over hun benen en een dikke trui aan. Zaten ze de winter uit te zitten. Ja, dat wil je natuurlijk niet in Nederland.
En in die forecast, hè, dat het gaat erom dat je dus ervoor zorgt dat je voldoende inkomen hebt en dat je let op je inkomsten en uitgaven. En dat zie je dus ook. Hè. Ook vanuit dat onderzoek bleek dat er al een kwart van de mensen al meer is gaan werken en meer dan de helft al bespaart op uitgaven. Dus je moet gewoon qua forecast ook je eigen leven met alle veranderingen die daarin kunnen voorkomen in beeld hebben. En wat wij ook willen gaan doen is kijken naar hoe kan die hypotheek wat flexibeler worden. Want voor nu spreek je voor 30 jaar lang elke maand een vast bedrag af.
Precies, ja.
Terwijl je bij voorbaat al weet dat er van alles in je leven gaat gebeuren. Ja. En mensen willen dan met name ook het hebben over wanneer kan je minder betalen. Stel de mantelzorg of noem maar iets. Hè. Maar je moet dan ook op andere momenten wat meer betalen. Maar die flexibiliteit, die zou wellicht ook wel reëel zijn, dat het meebeweegt met het leven. Maar dat is echt iets voor de toekomst.
Ja, dat is voor de toekomst. En wie gaat daar uiteindelijk over beslissen? Zijn jullie dat zelf? Gaat dat gepaard met de overheid? Hoe werkt dat?
Nou, dat is absoluut een samenwerking met allerlei partijen. En ook met geldverstrekkers. Dus wij willen kijken wat we daarin in kunnen verbeteren. Maar we hebben ook een fiscaal stelsel. En je wil natuurlijk wel.
Je bedoelt, dat is een beetje het begin van het jaar. En dan komen de gemeentebelastingen weer om de hoek kijken. Daar ook forse stijgingen overigens in te zien.
Nou ja, maar ook hypotheekrente aftrekken en dergelijke. Maar dus je wil wel aansluiten op de fiscaliteiten. En dat betekent dat je niet zomaar en zeker niet alleen dingen kunt veranderen.
Nee. We kunnen het over heel veel verschillende doelgroepen hebben. Maar eigenlijk volgens mij hebben we dat best wel nu besproken. In de zin van een starter. Nou, daar zijn mogelijkheden tot aan €450.000 voor die nationale hypotheekgarantie. Dan stel je voor, je zit in een huis of je gaat naar een woning. Verduurzaming, dat is iets wat je in alle tijden besparing kan opleveren. En daar hebben jullie ook een regeling voor. Hoe zit dat precies?
Wat je nu kunt doen op het moment dat je een huis koopt, kun je extra geld lenen. ook onder NAG-garantie, om je huis meteen te verduurzamen op het moment van aankoop bijvoorbeeld. Dus in plaats van die 450.000 kom je dan op 6% erbovenop. Dus wat krijg je dan? 477.000, zeg ik even in de gauwigheid. Ja. En dan kun je dus gewoon meteen op het moment dat je erin gaat die maatregelen meenemen.
Je hebt dan ook de tijd, hè, om die maatregelen te implementeren. Want op het moment van aankoop doe je het misschien niet, maar binnen 2 jaar.
Exact. En dan heb je in Nederland heb je ook allerlei regelingen. Noem de ISDE-regeling. Is dat iets wat hier buiten valt?
Ja. Alleen, ik merk wel dat het woud van regelingen niet meehelpt om als eenvoudige woningbezitter snel keuzes te maken.
Nee, en is dat bijvoorbeeld iets, hè? Dat denk even dat ik dan bij wijze van spreken bij een hypotheekadviseur zit. Is dat dan de aangewezen persoon die mij daarin moet helpen?
Ja, eigenlijk wel. Omdat het belangrijk is, hè, ook voor je wooncomfort, je woonlasten, je woningwaarde. Dus eigenlijk wel. Maar mensen zijn op dat moment met zoveel dingen bezig. Dus wat heel, heel slim is, is om die financiering mee te nemen. En dan binnen 2 jaar. Dus dan heb je gewoon ook de tijd om die maatregelen uit te voeren. Maar ja, wat Roald al zei, het is echt in het woud aan regelingen voor mensen best wel lastig. Dus ja, die verduurzaming van woningen, dat zou veel meer moeten gebeuren. We lopen enorm achter, ook op onze doelstellingen. Dus daar is...
Is de drempel te hoog omdat er zoveel keuze is en omdat mensen eigenlijk niet zo goed weten waar ze moeten beginnen?
Ja, wij hebben daar ook onderzoek naar gedaan en de drempels zijn hoog. Dus het zijn er meerdere en dat is het probleem. Wat moet ik precies doen? Ja. Waar moet ik dan zijn?
En moet je een bouwkundig expert in de arm nemen? Kost ook weer geld.
Ja, en dat kost weer geld. En dan heb je allemaal het woud aan regelingen, maar waarin ook keuzes worden gemaakt om regelingen weer af te schaffen. Denk aan de zonnepanelen en de saldering en de regelingen en de onzekerheid daarover spelen, dat speelt ook mee. En inmiddels is het ook nog eens zo dat we zien dat een aantal geldverstrekkers nu een opslag voor slechtere labels, slechtere energielabels gaan toevoegen. Ja, en dan betaal je ook nog een duurdere rente. Dus ja, de maatregelen wijzen eigenlijk de verkeerde kant op om die verduurzaming te stimuleren. Dus als je dan samenvat, wat is er nodig? Een eenvoudige en aantrekkelijke route voor woningeigenaren. Mensen
maar ook
die
een stabiele
woning
route, toch?
Ja, zeker. En die route die het makkelijk mogelijk maakt om te kijken van, hey, ik word geholpen in, wat moet ik eigenlijk doen? Daar word ik geholpen in de financiering. Dat is ook nog eens aantrekkelijk voor mij. En dus eenvoudige en aantrekkelijke route. Dat is eigenlijk waar wij voor willen staan. En wat wij samen met de markt, met de NRG, zouden willen realiseren.
Nieuw Business Radio. Special met Ron Lemmens.
We blikken terug, maar we kijken ook vooral vooruit. We kijken naar de trends. We hadden het net over eigenlijk met name de betaalbaarheid van de woningen. Verduurzaming van de woningen. Maar dan gaan we toch wel wat breder trekken. Want ja, we hebben natuurlijk een klimaat waar we ons steeds meer zorgen over maken. En dat heeft wel even geduurd voordat heel veel mensen daarmee bezig zijn. Middenwereld lijkt het toch wel een beetje zover gekomen te zijn. Ook voor huiseigenaren.
Ja. Ja, om die discussie kun je echt niet meer heen. Nee. Dat is niet eens zozeer dat de zeespiegel nou meteen meters gaat stijgen, dat we daardoor onder water komen te staan. Maar je ziet vooral het weerbeeld wordt steeds grilliger.
En daardoor ontstaat er ook veel meer bewustwording.
Bewustwording, ja. Mensen zien gewoon enorme regenbuien, maar dat leidt dus ook tot overstromingen van bijvoorbeeld rivieren. Nou, in Nederland ontstaat een automatische discussie van ja, moet je daar de rekening mee houden met je bouwplannen? De Randstad ligt bijna helemaal onder NAP. Is dat nou zo handig?
Ja, als je over de A4 rijdt bij Schiphol, word je eigenlijk altijd mee geconfronteerd. Want er staat op de brug -... onder NAP.
Ja, en ik denk dat veel mensen van ons, misschien zonder het zelf te weten, je kunt het overigens opzoeken, maar ook meters onder de zeespiegel zitten. Nou, dat is allemaal niet zo heel erg en dat kunnen we allemaal wel managen en zo. Maar hoe handig is het nou om op dit moment nog op het diepste punt van Zuid-Holland een hele woonwijk neer te zetten? Nou, daar heb je levendige discussies over. Daar zul je de komende tijd wat mee moeten. En het wordt ook steeds belangrijker dat we inzichtelijk gaan maken wat dat voor jouw eigen huis betekent. En ik denk dat het enorm zou helpen als we data daarover transparant maken. En dat mensen kunnen opzoeken van wat betekent dit voor mij. En het liefste ook dat klimaatrisico's ook in de waarde van je huis gaan kruipen.
Ja, daar hebben we in coronatijd gezien dat veel mensen uit de Randstad toch de vlucht genomen hebben naar het oosten en noorden van het land. Nu nog de infrastructuur die dan bijdraagt aan een snellere verbinding met de Randstad. Dan is dat discussiepunt misschien al wat lichter, toch?
Nou, in ieder geval voor die overstromingskant wel. Maar er zijn meerdere problematieken. Je zei klimaat, we hebben het al gehad over verduurzaming. Maar de andere klimaatrisico's naast de overstroming... Fundering wordt heel vaak genoemd. Dus als je kijkt dan naar de woning en woningwaarde en ja, die ook behouden, dan is fundering wel een probleem. En het komt niet alleen door het klimaat. Dus het is het zijn meerdere oorzaken. Maar ja, fundering raakt echt wel een woning. En dan blijkt dat er toch heel veel woningen funderingsproblemen hebben. En ook dat... Dat
was groot nieuws overigens afgelopen jaar.
Ja, dat was heel groot nieuws. En dat alleen daar moet nog van alles wel aan gebeuren. Dus dat transparant zou zijn, hè, wat Roald net zei. Dat ook transparant wordt. Dat zal ook een invloed gaan hebben op woningwaarde. Maar daarmee weet je in ieder geval beter wat je koopt. En... alle data over die staat van de woning, ja, die zouden we wel echt graag willen verbeteren. Zodat mensen weten wat ze kopen, maar vooral ook waar ze nog in moeten investeren als ze iets kopen.
Ja, we hadden het er net al eventjes over, hè, over verduurzamen. Waar start je met verduurzamen? Moet je daar een bouwkundig expert voor in de arm nemen? Dat geldt natuurlijk ook voor dit soort zaken om te onderzoeken.
Ja, en dat is op dit moment een groot probleem. Wat je ziet bij de verkoop van een huis. Als je geen kelderluik hebt, dan kijken ze niet eens in je kelder. En heel veel mensen kopen gewoon een kat in de zak. Dus wij moeten zorgen dat transparant wordt op het moment dat je een huis koopt.
En hoe kan je dat uiteindelijk transparant krijgen, los van die data verzamelen?
Je kunt het als eis opnemen op het moment dat je een makelaarsrapport krijgt.
Taxatierapport in je modeltaxatie. Hè? Daar is verduurzaming inmiddels ook opgenomen. Maar daar zou je ook de andere kenmerken van de staat van de woning. En dan kun je nog verder denken aan onderhoud. Maar ook bouwkundig. Maar ook de fundering mee kunnen nemen.
Ja, dus die is heel, heel belangrijk. Zijn er nog andere zaken waar je in de toekomst veel meer rekening mee moet gaan houden?
Nou, wat hebben we nu? We hebben fundering, we hebben verduurzaming, we hebben algemene marktontwikkelingen. Ik denk dat het al knap ingewikkeld is voor mensen.
Ja, maar ik hoor wel dat het vooral gaat over, ga je een huis kopen, wees nieuwsgierig.
Ja, toch? Weet wat je koopt.
Ja.
Ja, zeker. En wij denken ook dat daarmee nog wel echt de komende jaren een grote hoeveelheid werk hierin zit. Want we hadden het over een huis kopen. Kijk, daar kun je het transparant maken. Maar er zitten natuurlijk ook gewoon mensen in huizen waar ook een funderingsprobleem is. Ja, en dat wil je transparant hebben. Dat wil je weten. Maar je wil dan ook weten van, maar wat kan ik dan doen? En soms moet je dat met de hele straat of hele blokken doen. En soms kun je dat ook individueel natuurlijk beslissen. Maar het begint met weten hoe het zit. En dat verbetert nu ook. En daar proberen we echt ook, ook ons hard voor te maken om die informatie over die woning te verbeteren voor mensen.
Ik zit gewoon even te denken aan een praktijkvoorbeeld. Iemand die woont in een huis. We hebben net gehad over de woonlasten. Die alleen maar alsmaar toenemen. En dan kom je er uiteindelijk achter na, ik noem maar wat, 15 jaar dat je een funderingsprobleem hebt. Ja. En je kan dat niet financieren. Hoe los je dat dan op?
Nou, dat is ingewikkeld. Daar zijn wel fondsen voor en leningen. Maar op dit moment is dat dus nog niet goed geregeld. Het Nationaal Funderingsfonds gaat nationaal worden. Dat gaat ongetwijfeld helpen. Wij willen ook best wel kijken wat wij er aan bij zou kunnen dragen. Maar goed, laten we daar niet op vooruit lopen. Op dit moment zie je gewoon dat het niet uitkomt bij heel veel mensen.
Ja, we zien dat 6%, hè, dus waar heb je het over? Dat is ook misschien wel interessant. Hè? 6% van alle gebouwen gaat in Nederland te maken krijgen of heeft het al met matige of ernstige schade door funderingsproblemen. Dat zijn 450.000 gebouwen. Nou, daar zitten veel woningen ook bij. Dus dat is heel veel. En wat moet je dan doen? En jij beschrijft, ja, wat als je het niet kan betalen? Je hebt dat fonds, hè, duurzaam funderingsherstel. Daar kun je terecht, maar daar zijn we mee bezig om te kijken om dat landelijk te maken. Maar voor de meeste mensen die daar wel iets in kunnen betalen, is de vraag of ze überhaupt het probleem kennen en het willen betalen. Want het is, ja, bij verduurzaming, dat levert je nog iets op in comfort en in woningwaarde en in woonlasten.
Maar goed, een verzakt huis levert ook niks op.
Zeker.
Scheuren.
Nee, klopt. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen toch een beetje de ogen dicht houden of in de ontkenning zitten van ik hoop dat dat na mij gebeurt. Nou ja, en soms kun je ook door preventieve maatregelen al iets doen. Dus wat heel belangrijk is, maak het transparant wat er aan de hand is met die woningen. En kijk dan hoe je mensen kan helpen om dat ook op te lossen.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat hypotheekverstrekkers hier veel meer aandacht voor hebben. Omdat ook daar lopen zij risico.
Ja, het is een onderpand natuurlijk. Hypotheekverstrekkers die kijken hier zelf ook heel, heel kritisch naar. Wat nog niet wil zeggen dat het probleem opgelost is. En om de ellende nog wat erger te maken, als je niet alleen een funderingsprobleem hebt, maar ook nog een matig geïsoleerde woning en slechte bouwkundige kwaliteit, van die schattige oude arbeidershuisjes bijvoorbeeld, dan heb je wel een gemeente nodig die gewoon een groot plan maakt en die mensen helpt. Nou, een aantal gemeentes die zijn er nu mee bezig. Dat is wel heel bemoedigend. Maar het gaat om heel verschrikkelijk veel geld. En dat kan niet zonder overheidsbijdrage.
Nee, en hoe kan je nou als consument door het oerwoud van regelingen, fondsen, uiteindelijk toch op de hoogte blijven van die belangrijke ontwikkeling die voor jou als woningeigenaar of toekomstige woningeigenaar interessant zijn?
Nou, als toekomstige eigenaar moet je gewoon goed kijken wat er met de woning aan de hand is. Hè? Dus wat is de staat van de woning qua onderhoud, maar ook qua verduurzaming, maar ook qua fundering. Dus kijk goed naar de staat van de woning. Dan weet je ook wat je daarin moet gaan investeren of waar je ruimte voor die investering kan houden. En als bestaande woningeigenaar is die verduurzaming al iets wat loont. Hè? Dat levert iets op in je woonconforme woonlasten ook. Maar die fundering is vooral ook de vraag van ja, wat is er dan aan de hand? En wat kan ik doen om dat op te lossen? En wat is de urgentie?
Ja, maar stel je zit in een VVE, waar overigens vaak bekend van is dat dat nogal log met elkaar samenwerkt. Dan heb je weinig keuze, tenzij iedereen gaat meebewegen.
Daar hebben we overigens wel een product voor. Een VVE-lening samen met SVN. Die garanderen we. Dus je kunt met je VVE kun je een lening aangaan. Kun je dit soort dingen regelen. In alle eerlijkheid. Het is inderdaad erg lastig om een hele VVE mee te krijgen. Als die ene meneer of mevrouw op de hoek niet wil. Ja. Dan ben je gewoon een jaar verder.
Ja.
We gaan er zo toch even nog vooruitblikken op de toekomst.
New Business Radio. Special met Ron Lemmens.
Tot slot in deze uitzending waarbij NAG centraal staat, de Nationale Hypotheekgarantie. Gaan we even kijken naar de toekomst. Roald en Carla, hoe zien jullie 2025? We hebben het over heel veel verschillende onderwerpen gehad. Volgens mij met heel veel nuttige informatie ook voor mensen die op dit moment zich weer langzaam gaan begeven op de woningmarkt.
Ja, we hebben allerlei onderwerpen besproken en dat was onder andere de betaalbaarheid. Zowel voor de starter, maar ook voor de woningeigenaren die zich financiële zorgen maken. We hebben het gehad over verduurzaming, we hebben het gehad over fundering. Dat zijn in ieder geval belangrijke onderwerpen ook voor 2025 voor ons.
En ja.
Ja, ik denk dat 2025 in het teken zou moeten staan van het makkelijker maken voor woningbezitters. Minder regelingen, wat meer eenvoud. Ik denk dat wij proberen dat gesprek ook aan te gaan in Den Haag. Hoe begrijp je nou als woningeigenaar wat er allemaal voor jou beschikbaar is? En dan gaat het inderdaad over dat verduurzamen. Dan gaat het over als je betaalproblemen komt. En dan gaat het ook in toenemende mate over problemen met funderingen.
Ja, en bekend gezegde is, we willen minder regeldruk in Den Haag op alle fronten. Regelingen die in ons voordeel werken als gewoon wetgevingen. Dit is wel een voorbeeld ervan, toch?
Ja, maar het zijn allemaal goed bedoelde regelingen.
Ja, zeker.
Maar het zijn er zoveel.
Zijn er te veel?
Het zou zo fijn zijn als ze ook terecht zouden komen bij de mensen voor wie we ze bedoeld hebben. En dat zie je, hoe ingewikkelder de regeling, hoe minder ze terechtkomen bij mensen die echt financiële problemen hebben.
Ja, samenvoegen van fondsen, is dat nog een oplossing?
Nou, bijvoorbeeld.
En wij denken dat inderdaad het eenvoudiger kan. En dat zit niet alleen in regelgeving. Maar dat jij gewoon een aantrekkelijke en eenvoudige route hebt. Hoe je je woning moet verduurzamen. Dat zou enorm helpen. Dat zou mensen helpen om het ook echt te gaan doen. Inderdaad, niet allemaal verschillende fondsen oprichten. Maar maak gebruik van wat er is. Dat vereenvoudigt dus het geheel aan mogelijkheden. En laat dat doen door de partijen die daar nu ook al een positie in hebben. Dus ja, vanuit de markt met de NRG kun je daar veel in betekenen.
We hadden het net over bewoners van woningen die op dit moment eigenlijk de woonlasten nauwelijks nog kunnen opbrengen. Hoe ga je die bewegen tot te verduurzamen? Dat is toch niet te doen?
Nee, de vraag is ook, er zijn 115.000 mensen, bleek uit dat onderzoek, die zich echt ernstige zorgen maken om de komende 12 maanden nog hun woonlasten te kunnen betalen. Nou, die mensen die moeten vooral ook geholpen worden bij dat probleem. En dat zal vaak ook met inkomen en met uitgaven ook te maken hebben. Inkomsten en uitgaven die waarin mensen dus geholpen kunnen worden. Maar ook de verduurzaming of de energielasten kunnen een probleem zijn. En daarin zijn er ook eenvoudige maatregelen te nemen, zoals de kant van isolatie bijvoorbeeld. Dus, maar daar kom je niet als eerste met je verduurzamingsplan aan. Dan zijn eerst andere maatregelen belangrijk. En dat kan.
En daar zou een toekomstige flexibele schil van een hypotheek wel een mooie aanvulling voor kunnen zijn. Hè? Dat je op een bepaald moment, op het moment dat de druk het niet toelaat, minder woonlasten hebt. En uiteindelijk als de druk het afneemt, in ieder geval meer woonlasten gaat krijgen.
Ja, dat klopt. En dat willen we ook komend jaar gaan verkennen. Een flexibele hypotheek die met het leven meebeweegt. En wat betekent dat? En dan kun je niet alles meteen veranderen. Maar we hopen daar wat eerste stappen in te kunnen zetten.
Ja. Dat is de eerste stappen. Dus dat is eigenlijk onderzoek daarna doen.
Ja.
Wanneer verwachten jullie daar wat meer concrete informatie over te kunnen geven?
Nou, wij verwachten dit jaar te verkennen en ook dat concreter te maken. En wij zouden willen dat er al 1 of 2 stappen dan ook gezet kunnen worden. Maar dat moeten we natuurlijk bekijken.
Wellicht een mooie om volgend jaar te bespreken, toch?
Zeker.
Graag.
Mag ik jullie danken voor de komst naar de studio. Roald van der Linden en Carla Muters van de Nationale Hypotheekgarantie. Tot zover deze aflevering. Wil je deze aflevering terugluisteren op je gemak? Dan kan dat uiteraard via onze website newbusinessradio.nl.
New Business Radio. Special.